Aan de ene kant houden we ervan dat we het kwaad kunnen overwinnen. Ja, dat is het eind goed, al goed. Maar dit is denk ik ook iets diepers. Ik denk dat dat te maken heeft met dat we ons in een bepaald opzicht graag identificeren met de dader ook. Het is nog altijd beter om zeg maar degene in controle te zijn dan degene die totaal geen controle heeft en weerloos is.
Wat zou Spinoza van Instagram vinden? Zouden politici volgens John Stuart Mill mogen gaslighten? En hoe zou Hannah Arendt naar onze fascinatie voor true crime podcasts en geweld in films kijken? Welkom bij de podcast Filosofie Inside. Oude denkers in nieuwe tijden. Een podcast van Filosofie Magazine waarin ik, Esmee Koeleman, elke aflevering met een andere denker in gesprek ga over de vraag hoe oude filosofen naar onze tijd zouden kijken. Welke inzichten kunnen ze ons vandaag nog brengen? Met deze keer... het kwaad. We kijken niet graag naar een echte liquidatie of onthoofding. Hopen nooit in ons leven het pad te kruisen van een meedogenloze moordenaar. En we keuren geweld in de meeste gevallen af. Toch houden we ons in onze vrije tijd maar al te graag bezig met het kijken naar enge of gewelddadige films waar de grootste gruwelijkheden voorbij komen. We bingen true crime podcastseries alsof ons leven ervan afhangt. En schieten in videogames op alles en iedereen.
Game over.
Hoe moeten we over dat kwaad denken? Waar komt onze fascinatie ervoor vandaan? En hoe zou Hannah Arendt, die zag dat het meest extreme en radicale kwaad voortkwam uit de banaliteit, naar onze fascinatie voor al dat kwaad in films, podcasts en games kijken? Daarover spreek ik deze aflevering met Thomas Nijs, universitair hoofddocent ethiek en politieke filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.
Ja, we worden daar ook echt mee grootgebracht, heb ik het idee. Als je eerst Disney-films kijkt en alle sprookjes, zit er sowieso een slechterik die kwaad doet. Bijvoorbeeld Roodkapje en de grote boze wolf. Daarna, tenminste, dit is dan hoe ik ben opgegroeid. Daarna ben ik Harry Potter gaan kijken met Voldemort. Dat is ook natuurlijk een grote slechterik. Het zit eigenlijk, dat element van het kwaad, het zit voor mijn gevoel eigenlijk al, ja, al sinds dat je klein bent. Is het een onderdeel van je leven op een of andere manier?
Ja, ik weet niet of je zegt van het is van kleins af aan worden we daarmee geconfronteerd, bijvoorbeeld in sprookjes. Ik denk dat veel mensen zullen zeggen, ja, dat is heel belangrijk om in dat soort zwart-wit goed en kwaad aan kinderen te vertellen, om te leren wat goed en kwaad is en om op het rechte pad te blijven en dat soort dingen. Dus in veel van die sprookjes zit een soort moraal of les. En het is dus sowieso interessant om te denken van, ja, maar er is meer aan dat sprookje dan de les. Namelijk, er is iets spannends of fascinerends of leuks of amusant aan de verhalen zelf, wat we waarderen. En dat wijst denk ik meer op die fascinatie.
Kijken we als kind graag naar Disneyfilms omdat er grote slechterikken in zitten en omdat het spannend is om er naar te kijken? Maar als het zo is, wat fascineert ons daar dan zo aan? Waarom vinden we het zo leuk om naar spannende dingen te kijken? En wat is dat kwaad dan precies?
Eén ding wat ik interessant vind in films of verhalen is dat hoe het kwaad wordt afgebeeld of verbeeld. Hoe het wordt voorgesteld in dit soort series of films of wat dan ook. En dat is dus als iets monsterlijks. Dat kan heel letterlijk zijn. Weet ik veel wat, Alien of Predator, allemaal films uit mijn tijd. Dus er is iets buitenaards, iets dierlijks, iets onmenselijks. En dat vind ik interessant, omdat het wijst op een bepaald defect. Het is, hoe noem je dat, minder dan menselijk of misschien bovennatuurlijk, maar het heeft niet die vorm die wij herkennen. Dus het heeft iets onbegrijpelijks, denk ik. Iets obscuurs. Iets wat we moeilijk kunnen doorgronden. Dus dat is denk ik een manier waarop we dat neerzetten. Wat op zich al interessant is, denk ik, van het kwade is iets onmenselijks. Dus wij mensen zijn niet kwaad. Of voor zover we mens zijn, zouden we niet kwaad zijn of mogen zijn. Dat is één. En ik denk in veel van de motief in veel van dat soort films is dat het, hoe noem je dat, helemaal dat wij het slachtoffer zijn. Er is iets wat ons opjaagt. En we begrijpen niet zo goed waarom, maar wat wij misdaan hebben, waarom wij het slachtoffer zijn. Dus we moeten vluchten, we moeten ontsnappen. En dat raakt denk ik aan een algemeen thema, dat het kwaad zoals wij het kennen, hetzelfde karakter heeft. We weten niet zo goed waarom mensen ziek worden. Waarom mensen slachtoffer zijn van zinloos geweld. Dus we begrijpen niet zo goed, een eeuwenoude vraag, waaraan wij dit verdienen? En blijkbaar is er iets, zijn er krachten die het op ons gemunt hebben, of die in ieder geval een effect op ons hebben, die onverdiend lijken. Dus ik denk dat heel voorgestelde, gekunstelde, artificiële, monsterlijke iets oproept van wat we allemaal kennen. Namelijk een soort natuurlijk kwaad, wat voor ons onbegrijpelijk is, omdat we vinden dat het niet rechtvaardig is. En dus het heeft iets onmenselijk of beestachtig, net zoals een leeuw ons kwaad doet. Maar ja, we weten niet zo goed waarom. Of in ieder geval, dat doen ze blijkbaar. Leeuwen doen dat, Godzilla doet dat. Dat is gewoon hun aard of hun natuur en wij zijn daar de speelbal van. En ik denk, het hele verhaal is dat in die monsterfilms of in dat monsterlijke, we proberen om het kwaad te verslaan. Dat is het. We proberen het. Uiteindelijk zijn wij degene die het monster kunnen doden of overwinnen. Als we maar slim genoeg zijn of samenwerken, dan begrijpen we opeens dat het een grote hagedis was waar we tegen strijden. En dat de zwakte was. En dat is denk ik het gevoel van een overwinning op dat kwaad. Dus het heeft beide elementen. We zijn compleet slachtoffer. Heet het niet goed waar we het aan verdienen. Dat is ontzettend eng. En aan de andere kant kunnen we terug de controle winnen door het te overwinnen. En in dit geval dus door het te doden of te bestrijden of tijdelijk van ons weg te houden.
Ja, het geeft ons uiteindelijk ook weer een goed gevoel. Want we winnen vaak in dat soort films.
Ja, dus net als sprookjes of zoiets. Het loopt uiteindelijk, zeg maar, in die zin goed af. En dat zou dan verklaren. Dat is dan een eerste element. Dat zou verklaren waarom we daar misschien graag naar kijken. Omdat het geruststellend is.
Het is woensdagavond en ik sta voor de bioscoop om mensen die net naar de film zijn geweest te vragen wat ze van enge of gewelddadige films vinden. En of het iets met ze doet als het kwaad overwonnen wordt.
Zijn jullie net naar een film geweest met geweld in de film?
Ja, dat wel.
Ja, er zat wel geweld in, ja.
Denk je er wel eens over na hoe het is om dus in je vrije tijd naar geweld te kijken op het scherm?
Nee, eigenlijk totaal nooit. Nee. Nu is het opeens, word je er opeens heel bewust van als je erover na gaat denken.
Is er een slechte groep of een slecht persoon in de film?
Ja, zeker. Ja. Het is echt wel heel duidelijk de bad guys.
Tegen hun wordt dan geweld gebruikt? Tegen die groep?
Ze gebruiken zelf meer geweld. Tegen elkaar, ook intern.
Ja, ze zijn intern ook keihard voor elkaar.
Maar dat was ook misschien mijn onvrede aan het einde van de film, weet je wel. Want je verwacht bij veel films een soort arc waarin inderdaad de bad guy een soort van verslagen wordt. Maar uiteindelijk verslaan de bad guy de ene bad guy, toch?
Ja. Hoe voelt dat, zo'n einde?
Ja, een beetje onbevredigend eigenlijk, zeg maar.
Ik ben wel een Marvel-fan, dus dan heb je wel, zeg maar, basic superheld, zeg maar, bad guy gebeuren.
Helpt het dan ook mee dat daarin het goede ook weer het slechte overwint?
Ja, zeker. Een soort van, ik denk dat zeker het nieuws tegenwoordig vrij depressief kan zijn, of deprimerend in ieder geval. Vind ik zeker als dan iets dat kan overwinnen, dat geeft zeker de jonge mensen die dit kijken wel een soort van een positief gevoel van, hey, het is niet allemaal gedoemd, weet je wel. Er zijn altijd mensen die voor je opstaan. Er zijn altijd mensen die voor je vechten. Altijd mensen die het juiste denken. En of je dat dan meekrijgt of niet, soort van, het komt ook alweer goed.
En is dat onmenselijke iets, hoe we ook in de filosofie dan naar het denken over wat het kwaad dan is?
Ja, ik denk dat het bijna een soort Grieks idee is. Dat wij met ons verstand de wereld kunnen begrijpen, vinden die Grieken een wonder. Dus de wereld is inzichtelijk voor het menselijk verstand. Fantastisch. En dat geldt niet alleen theoretisch, dat we de wereld kunnen begrijpen, maar ook praktisch. Namelijk, we weten wat ons te doen staat en hoe we moeten leven of zoiets. Daar kunnen we met de reden een antwoord op vinden. Maar dat betekent dus dat datgene wat, zeg maar, niet goed is, niet correct is, niet waar is van de theoretische, en wat niet goed is in praktische zin, dat een soort, het onbegrip is. De domheid. Dus ja, wie zijn de slechte? De mensen die het niet begrepen hebben. De bruten. Degene die bijna dierlijk zijn in hun onkunde. Dat is het. Dus het kwaad voor die Grieken is denk ik datgene wat onbegrijpelijk is. Het moet dan iets heel raar zijn. Het heeft te maken met de duisternis. Het heeft te maken met een defect aan redelijkheid. Wat we dan terugzien in de menselijke vorm of zoiets. Ja, dus hebben dan, weet ik veel wat, 8 tenen en een staart of zoiets. Snap je, er is een soort
hybride. Het moet eigenlijk echt geen normaal
geen
mens zijn.
Ja, nee. Omdat de mens is dan in die zin de maat of het goede of de harmonie. Het redelijke en het inzichtelijke en het kwaad, ja, dat is chaotisch. Daar is geen pijl op te trekken, zeg maar. Dat is bijna het onmogelijke. Dus een soort hybride tussen, weet ik veel wat, een vis en een leeuw. Dat is denk ik hoe je dat kunt zien. Dat de verbeelding van het kwaad iets te maken heeft met dat diepe idee van de wereld is begrijpelijk voor ons. Het licht schijnt. En waar het niet op kan schijnen, ja, dat is de duisternis, de chaos. Hmm.
Maar dan klinkt het ook bijna alsof je het zo iemand dat kwaad is, wat dan eigenlijk bijna geen mens meer is, je het ook niet echt kwalijk kan nemen, want het is ook niet. Zeg maar, dieren kan je ook niet volledig verantwoordelijk stellen voor hun daden.
Nee, inderdaad, je kunt het niet kwalijk nemen. Het is een soort brute, domme kracht. En ja, wat kun je ermee? Je kunt ze de stad uitzetten, de Griekse idee. Maar je kunt ze temmen of beheersen of bestrijden in die zin. Het is niet dat ze schuldig zijn, zoals die leeuw. Ze doen wat ze doen. Ze hebben misschien niet die vermogens. We zetten er een hek omheen of we bannen het uit. Dat is de manier waarop je omgaat met het kwaad.
Ja, eigenlijk opsluiten en niet.
Ja, dus niet het idee van dat er schuld aan is. Dat het een soort, hoe noem je dat, een welwillende of een vrijwillige transgressie is van mensen die een grens overgaan en kwaad doen. Waar misschien jouw true crime meer over gaat. Namelijk, weet ik veel wat, sadisten, gruwelijke misdaden gepleegd door mensen waarvan we aannemen dat ze wel het vermogen hadden om zich daaraan te kunnen houden. Ik denk dat een idee waar wij meer van uitgaan, dat het dat is, een soort menselijk kwaad. En dat oude idee, wat we nog steeds terugzien in die monsterlijke of monsterfilms of zoiets, teruggaat naar een oud idee over het kwaad, of een antiek idee van het kwaad.
Ja, want hoe is dat dan verlopen dat we eerst meer over het kwaad dachten als iets onmenselijks en nu meer als iets zien als wat ook de mens kan zijn?
Ja, dus de eerste, zeg maar, de confrontatie van het kwaad of het thema van het kwaad is gewoon lijden. We merken dat mensen die leven soms lijden. En wat zijn de oorzaken van dat lijden? En vaak is dat natuurlijk. Ik zeg maar wat ziekte, aardbevingen, die dingen die we besproken hebben. Dus dat is het kwaad. Waar hebben we dat aan verdiend? Dat sommige mensen in een aardbeving moeten ondergaan en andere mensen dat niet moeten. Dus dat is één. Dus dat is heel breed. En de oorzaak van het lijden is veelvuldig, zeg maar. En ik denk dat we door dat idee van beheersing hebben wij zoiets van, ja, dat is stom toeval. Dat zijn dingen die we kunnen verklaren. Dat is blind. Dat zit geen intentie achter. Dus dat kwaad, noemen we dat nog kwaad? Dat sluit aan bij waar we het daarnet over hadden. Ja, dat zijn leeuwen doen wat leeuwen doen. En tektonische platen doen dat ook. Dus ik weet niet of we dat kwaad noemen. Laat ons die termen reserveren voor mensen die kunnen handelen met bepaalde doeleinden, die het vermogen hebben om empathie te voelen voor anderen. En als zij de oorzaak zijn van lijden, dan hebben we een beter gedefinieerd idee van het kwaad. Namelijk, het kwaad is wanneer het een menselijke oorzaak heeft. Wat kunnen we dan zeggen over het kwaad? Wordt dan denk ik een nieuw filosofisch thema.
Omdat je daar dan misschien wel meer grip op kan hebben?
Ja, dus ik weet nooit zo goed. Aan de ene kant denk ik, om het terug te koppelen aan die films, dan denk ik, is er een soort mengvorm tussen de twee. Dus vaak is de kwaaddoener in dit soort series een gek of psychopaat. Waarbij we de motieven ook niet begrijpen. Iemand doet kwaad, maar dat is raar. Want wij hebben het inderdaad niet verdiend. Het is hetzelfde idee. We zijn een weerloos slachtoffer. Maar we begrijpen de motieven ook niet zo goed van deze moordenaar of zoiets. Dus ik weet niet, een figuur als de Joker of zoiets. Van ja, dat is gek, dat is vreemd. En dat zie je bij heel veel, denk ik, in films. Nog steeds dat oude idee van er is iets geks aan deze persoon. Ze zien er ook gek uit. No Country for Old Men of zo. Raar haar. Dat is dan het idee. Van ze zijn clownesk of hoe noem je dat? Ja, ja, gek. En dat is hetzelfde thema. Ze zijn niet vatbaar voor reden of zoiets. Je kunt er niet mee in gesprek gaan. Omdat er een steekje los is bij ze. En het andere, denk ik, van die true crimes is van ja, we zijn toch wel geïnteresseerd. We proberen dus de motieven te achterhalen. We proberen door te dringen en nu niet door verklaringen over aardbevingen, maar psychologisch proberen we te begrijpen wat er is misgegaan in hun kindertijd.
Ja.
We hebben een backstory, een origin, waardoor we weer weten hoe dat slechterik tot die daden kwam. En dat is ook in zekere zin weer geruststellend van ja, nee, wij zijn normaal. En bij hen was iets specifieks aan de hand, waardoor ze van het pad zijn afgeweken. En nu zijn zoals ze zijn.
Ja, alsof we dus telkens toch wel weer willen proberen om het kwaad te, hoe zeg je dat? Te begrijpen, maar niet vanuit ons. Ja. Maar vanuit, oké, als het dan kwaad is, dan is het niet zoals wij. Er is toch iets inderdaad in de jeugd misgegaan. Of het is toch niet een echt mens.
Ja, 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 dus het is uitzonderlijk. Dat is het. Het is uitzonderlijk. En de norm of het normale is dat niet natuurlijk. Ze zijn abnormaal. En hetzelfde geldt, ja, daar kunnen we dan wat mee. Hè? Dan kunnen we ze medicijnen geven. Of we kunnen ze heropvoeden. Of wat dan ook. Of dus ik denk dat opnieuw dat het begrip een instrument is van controle. Maar ik denk dat een ander interessant thema is om te denken, ja, wat fascineert ons daar precies aan? Van waarom houden we ervan om daar naar te kijken? En ik denk aan de ene kant houden we ervan dat we het kwaad kunnen overwinnen. Ja, dat is het eind goed, al goed. Maar dit is denk ik ook iets diepers. Ik denk dat dat te maken heeft met dat we ons in een bepaald opzicht graag identificeren met de dader ook. Dus niet zozeer met het slachtoffer, of niet alleen met het slachtoffer, wat we zeker zijn en waar we die angst voelen. Maar het is nog altijd beter om een dader te zijn dan een slachtoffer. Het is nog altijd beter om, zeg maar, degene in controle te zijn dan degene die totaal geen controle heeft en weerloos is. En ik denk toch dat dat ergens speelt. En misschien ook in films. Van dat is moeilijk voor ons om dat te rijmen of zoiets. Van hoe kunnen we, dat willen we niet. We willen niet de slechte zijn. Dus hoe kunnen we dat dan doen? Ja, als het maar kwaad is in naam van de wraak of zoiets, dan is het gerechtvaardigd. Dan hebben wij dan zijn we, weet ik veel wat, de Punisher of iedereen in Tarantino-films en zo. Dus dan staan we opeens als agressor aan de goede kant, zeg maar. Dan mag dat. Dan mogen wij meedogenloos, zeg maar, kwaaddoeners zijn en die zin lijden brengen. En dan mogen we all the way gaan. En dan kan het niet gruwelijk genoeg zijn, bij wijze van spreken. Want dan doen we het for good.
Ja, maar je moet dat dan wel eerst nog rechtvaardigen.
Ja, ik denk dat wel. Er zit vaak zo'n kronkel in. Maar ja, Tarantino is wel een goed voorbeeld, denk ik, waar dat vaak zo is. Een heel verhaal. En dan zien we eerst vreselijke dingen gebeuren. En dan, oké, maar dan is iemand, dan is onze protagonist zijn nu ook gerechtvaardigd om te vergelden.
Ja.
Dat is heerlijk, tenminste voor mensen die dat vinden. Dat is heerlijk dan om naar te kijken.
Maar als je bijvoorbeeld naar van die gewelddadige videogames kijkt of zo. Daar heb ik het idee dat je het niet eens meer hoeft te rechtvaardigen wie of wat je bent. Je kan maar mensen uit auto's trekken, onschuldige mensen en hun auto's jatten. Ik weet ook niet hoe je dat dan nog kan rechtvaardigen.
Nou, daar lijkt het. Nee. Dus ik denk niet. Ik denk dat daar. Dus daar, je zegt van daar hebben ze zelfs geen excuus. Daar is zelfs geen rechtvaardiging.
Daar lijkt het echt om het geweld zelf te gaan, bijna.
Ja, maar dus daar is het heel lastig, denk ik, misschien niet lastig om dat te verklaren, omdat het hetzelfde idee heeft van waarom zouden mensen het aantrekkelijk vinden of fijn vinden om dat soort games te spelen? dan volgens mij is het ruimere verhaal, omdat ze zich in een bepaalde wereld misschien vaak het slachtoffer voelen, weinig controle hebben. Degene die dus waar je dan in kunt uitleven, is dat idee om aan de andere kant te staan en niet speelbal te zijn. Ik maak het nu heel groot van, weet ik veel wel, kapitalistische systemen waarin je geen huis meer kunt kopen of zoiets. En nu dus het slachtoffer te zijn van systemen en een bepaalde vorm van lijden of zeg maar ontbreken van het goede. Wat je daar dan in kunt botvieren. Ja, ik weet dat niet. Maar ik denk wel dat het, nou ja, niet verklaart, maar een mogelijk idee is van, ja, waarom spelen mensen eigenlijk dit soort nare games? Ja, om dan, ja, ze zijn de hoofd en de actor die je doet. En nog altijd beter om een actor te zijn dan een slachtoffer.
Terug bij de bioscoop denken de bezoekers nog na over wat ze zelf eigenlijk van dat geweld vinden.
Nou ja, we zaten inderdaad daarover te hebben van, hè, dat in de film zie je heel erg dat het gaat over groepen die tegen elkaar op zijn gezet. Waarbij dan de enige uitweg nog geweld is.
Was het echt een gewelddadige film in die zin?
Echt een gewelddadige film. Het was een gewelddadige rebelliegroep die bombardeerde, die ging geweer schieten. Maar ja, ik denk dan wel, ik snap deze film aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik van ja, wees dan ook oprecht soort van een beter persoon. En ik snap dat het niet altijd werkt, maar ik vond dat gewoon een beetje medium. Dat ik denk van ja, dan voel je jezelf zoveel beter, omdat je dan aan de goede kant staat. Maar als je mensen opblaast, sta je dan echt aan de goede kant.
We hadden net over dat, dit is een beetje sidetrack, maar ik was laatst met andere vrienden, we waren een avondje gamen en toen hebben we ook GTA gespeeld. Maar ik kan dat dus niet meer aanzien, zeg maar, GTA. Het is zo extreem gewelddadig. En als je dat vergelijkt met gewoon inderdaad bedenken wat hier ook gebeurt. Heel veel scènes in deze film die gebeuren gewoon nu ook. Weet je? En als je dat te sterk aan elkaar kan linken in een film, dan wordt het voor mij best wel moeilijk om te kijken. Zeg maar. Dus sommige dingen die moeten bijna over de top zijn. Dat je echt denkt van dit kan nooit, dus dan is het een soort van oké of zo en vermakelijk.
Geweld en enge dingen worden dus misschien minder vermakelijk als het te veel doet denken aan al het kwaad dat zich daadwerkelijk afspeelt. Als het te dichtbij komt. Films waarin het kwaad zich voordoet als iets monsterlijks of niet menselijks. Als iets absurds of over de top. Zijn wellicht juist om die reden leuk om naar te kijken. Misschien juist omdat het echte grote kwaad iets anders is. Zelfs nog anders dan criminelen die een slechte jeugd hebben gehad en ons daarom vreselijke dingen aandoen. Ons denken over wat dat extreme kwaad is, veranderde vorige eeuw dankzij Hannah Arendt. Arendt was een politiek filosoof, geboren aan het begin van de vorige eeuw in Duitsland. En moest als Joodse vluchten voor het nazistische regime, waardoor ze in 1941 uiteindelijk in de Verenigde Staten terechtkwam.
De aanleiding voor Arendt om hierover na te denken is de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. En zij denkt van ja, alles wat we daarvoor geleerd hebben filosofisch over het kwaad, is niet voldoende om dit soort kwaad te denken. Dus ik denk dat zij inderdaad een omslagpunt de noodzaak voelt van hier is iets gebeurd. Wat door en door kwaadaardig is. En een vorm van kwaad die we eerder niet hebben kunnen denken. En dus zij denkt, oké, dat is stap 1. We moeten naar een andere manier om dit kwaad te begrijpen. Omdat het radicaler is. Wanneer Eichmann wordt opgepakt in Argentinië en berecht wordt in Jeruzalem. Eichmann was verantwoordelijk voor de transport en heeft honderdduizenden, niet miljoenen mensen op transport gezet, waarvan hij wist wat het doel en einde van die mensen zou zijn. Dan bevindt Arendt zich in New York en zij gaat verslag doen van dat proces in 1963. En dat heeft te maken met een fascinatie. In die zin dat zij wil begrijpen, wie is in staat tot deze gruwelijkheden? Hoe is het mogelijk dat mensen dit soort dingen elkaar aandoen? In haar verslag zegt ze dat de persoon die ze ziet, Eichmann die ze ziet zitten, eigenlijk niet voldoet aan het beeld wat ze had. Dus ze dacht, of ze denkt dat men denkt, dat dit soort kwaad alleen door een diabolisch karakter gepleegd kan worden. Iemand die in en in slecht is. En die dus diepe kwaadaardige motieven heeft om dit soort gruweldaden te plegen. En wat zij daar ziet is het tegendeel van dat beeld. Ze zegt van ik zie helemaal geen hoe noem je dat? Krachtig, diep ideologisch gedreven individu. Maar ik zie een snotterende, hij is verkouden, eigenman, bureaucraat in een hokje zitten. Die zegt dat hij gedreven werd door zijn carrière en door het idee dat hij een goede huisvader wil zijn en wil zorgen voor zijn gezin. Hij wil binnen het bestek van zijn baan, echt zo'n baan, en binnen de juridische kader van zijn land, wil hij hogerop komen. Dat is wat hij wil. En hij heeft alleen maar gedaan wat mocht en moest volgens zijn overste. En zij zei door.
Dat verklaart hij zelf in de.
Dat zegt hij zelf. Hè? Dat zegt hij zelf. En Eichmann en Arendt ziet dat. En denkt van dat is niet wat ik eigenlijk had verwacht. En haar uitspraak is dus: ik vind dat het kwaad een banaal karakter heeft. Zo is de ondertitel van dat verslag. Maar dat is dus dubbelzinnig. Of een beetje een jammerlijke ondertitel van het boek. Omdat haar analyse is: het kwaad is radicaal. Vreselijk en op een bepaalde manier nog nooit gedacht. En van een vorm die nog nooit gedacht is. Maar wordt gepleegd door uiterst banale daders. Namelijk door mensen die gewoon orders opvolgen. Denken aan hun eigen comfort en hun eigen familiale geluk. Dat zijn de mensen die dat doen. En dus Arendt werd bekritiseerd ook door vrienden en door de Joodse gemeenschap. Om te zeggen, je hebt het kwaad van de Holocaust gebanaliseerd door het zo te noemen. Terwijl haar boodschap in feite veel verontrustender is. Namelijk het allerergste kwaad wordt gepleegd door banale daders. Als dat het inzicht is, dan is dat geen goed nieuws natuurlijk. Dan wil dat zeggen dat er geen dat soort diepe, hartstochtelijke eenzaten vaak. Hè, villains, supervillains zijn die verantwoordelijk zijn voor het kwaad. Maar veel meer. En uit motieven die heel alledaags zijn en die we misschien allemaal kunnen herkennen. Als motieven.
Ja, dat is eigenlijk nog wel enger.
Eigenlijk veel enger. En dus de hele analyse is ook van ja, het had niet kunnen plaatsvinden op zo'n schaal als we niet dit soort mensen, banale daders, op cruciale plekken hadden gehad. En dat is dus een belangrijk inzicht, omdat het precies zo eng is.
Ja, en dit was dan best een nieuwe gedachte over wat het kwaad dan is, of niet?
Ja, ik denk wel dat het een nieuwe gedachte was. En je hoort ook daarin dat controversiële van het idee. Hè? En zeker zo'n term als de banaliteit van het kwaad. Dat is een controversiële gedachte ook, omdat het in zekere zin het kwaad veel dichter bij ons brengt. Dus waar we het eerder over van, het is het onmenselijke, het is het monsterlijke, het is echt
iets waar, ja. Mensen die echt iets, bij wie echt iets mis is,
bij wie echt iets mis is,
een hele slechte jeugd
en
hebben
die,
gehad.
En die zich inderdaad voor het open raam zweren dat ze het zo zijn. En hier dus niet. Het zijn huistuin- en keukenmotieven. En dat is dus veel beangstigend. Dus je zou kunnen zeggen in de respons van, nou ja, je hebt je vergist. Het moet wel ideologisch zijn. Het zijn mensen met wie een steekje los is. Het zijn de bad guys in deze wereld. Daarmee houden we het dus ook op afstand. En Arendts boodschap is ongemakkelijk, omdat het zo eng is en dichtbij. En die twee hangen samen. Omdat het dichtbij is, is het eng.
Ja, en misschien ook wel omdat we daardoor echt meer ook naar onszelf moeten kijken. Misschien omdat het, ja, mensen die een normale jeugd en een normaal leven hebben gehad, dus ook.
En dat is denk ik haar. Dus ze gaat verder in die analyse, zegt ze: wat was Eichmanns fout? Eichmanns fout was dat hij gedachteloos was. Zegt zij. Hij was gedachteloos. Dus hij voerde uit en deed maar. En weigerde reflexief na te denken over wat hij deed. Ook die term werd bekritiseerd. Dus die gedachteloosheid beschrijft zij in het Engels als the inability to think. Maar dan zeiden mensen, ja, maar als eigenlijk niet in staat is tot denken, dan kun je hem niks verwijten. Ja, als hij dat niet kan, dan kun je, zijn we terug bij de oude Grieken en zo. Dan kunnen we ze niks verwijten. En dus heeft Arendt opnieuw in een epiloog moeten zeggen van, ja, nee, dat bedoel ik niet. Het is het wegkijken ervan. Dus hij kon het wel. Hij was
het is
wel
niet
in
dat
staat.
Hij dom is.
Ja. Het is niet dat hij dom is. Ja. Het is niet dat, dat de feiten er niet waren en dat hij dat ze het niet kon weten. Maar hij kijkt eigenlijk moedwillig weg daarvan. En concentreert zich op zijn taken, concentreert zich op zijn familie, leeft zijn leven zo. En hij weigert eigenlijk de feiten of de gevolgen van zijn handeling onder ogen te komen. En ik denk dat dat het inzicht dat kwaad van deze schaal en deze orde oorsprong vindt in gedachteloosheid, in het wegkijken van mensen, is een belangrijke boodschap voor ieder van ons. En Arend zal later ook benadrukken, omdat we allemaal in dat soort grotere systemen en politieke orders leven, waar dingen normaal zijn en de wet zijn en zo verder. En dat verlichte denkwerk voor ons. Daar hoeven wij niet meer over na te denken. Wij gaan gewoon met de stroom mee. Maar wij moeten dat wel doen. Wij moeten reflexief zijn. En kijken dat als wij meedraaien in zo'n systeem of zo'n politieke orde. Niet vergeten wat het lijden is wat we veroorzaken. En dat zou dus, Arend ook zegt, een kapitalistisch systeem ook kunnen zijn. Ja, waarin wij consumeren en alles doen wat mag en wat sociaal aanvaard wordt. Maar wat elders op de wereld bijvoorbeeld grote sociale ellende met zich meebrengt. Of klimaatschade. Dus er is een groter idee waardoor we moeten stoppen en stilstaan en nadenken. Wat de boodschap is van Arend om het kwaad te bestrijden, zeg maar. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt.
Ja, dus het is niet per se, het is überhaupt niet het niet weten, want mm-hmm. je weet het wel, net als dat wij ook eigenlijk weten dat als je een nieuwe laptop koopt, wat voor een leed daaraan heeft afgehangen. Ja. Dus het is niet per se dat we dat allemaal niet weten, maar misschien is het dan ook een gebrek aan handelen.
Jazeker, dus dat is de eerste stap is om te weten en om te weten dus op een bepaalde manier om te laten doordringen wat de gevolgen ervan zijn. Dat doen we dus vaak niet, want we duwen dat weg of zo is. Of we concentreren ons op andere dingen. Het overvalt ons soms, maar dan gaan we door. En vervolgens een stap te nemen dus om dat niet te doen of daar niet aan mee te werken. Dat is dan het vervolg.
Als het grootste kwaad zich onder de normale mensen bevindt die gedachteloos zijn, in hoeverre zou Arend dan naar onze fascinatie met dat andere kwaad kijken? Het geweld en de spanning waardoor we aan de buis gekluisterd zitten.
Wat een beetje vloekt met Arend is zeg maar die fascinatie voor het kwaad als iets groots. Dus zeg maar de supervillain of zoiets. Hè? Dus de Joker of de psychopaat of zoiets. Als een verbeelding van het kwaad is denk ik iets wat afleidt van Arends boodschap. Omdat het dus manieren zijn om het kwaad daar te zetten en niet bij ons te zetten. Maar je kunt denken van ja, misschien is dat goed om te doen. Of snap je, in entertainment af en toe om dat te kunnen of te mogen doen. Om dat juk, zeg maar, tijdelijk van ons af te leggen en make believe, een soort doen alsof, is misschien heel fijn en op zijn plaats. Maar dat zou dan betekenen dat in het echte leven dat wel degelijk moet terugkomen. Ik vind het vaak ook moeilijk, omdat we zien echt gruwelijke dingen op tv en series en zo verder. Maar natuurlijk als mensen nadenken over de realiteit van het kwaad en je ziet echt beelden of je bezoekt die plekken, dan verandert er iets, zeg maar. Het is niet meer make-believe, het is niet meer nep, maar het is echt. En ik denk dat de gruwel op het scherm mag de gruwel van het echte niet verdrukken of zoiets. Of zeggen van ja, maar ja, dat is wel een soort angst die er misschien in zit, dat we ons daardoor tijdelijk van een bepaalde verantwoordelijkheid ontslaan als we die films bekijken. Maar het zou er niet toe moeten leiden dat we er altijd voor vluchten op die manier, denk ik. Ja.
Ja. En dan, als we ons juist zeg maar veel bezighouden met dat virtuele kwaad, dat we daardoor ook minder nadenken over het kwaad wat zich echt in de wereld afspeelt of zo.
Ja, misschien is dat ook wel een Arendtiaanse les. Ja, dus het kwaad wat we zien op het scherm is vaak, zeg maar, dat één op één kwaad, zeg maar, in een bepaalde context van een moordenaar zit ons op de hielen, maar dan geen oog hebben voor, zeg maar, systemisch kwaad, wat veel ruimer is, wat te maken heeft met systemen zoals het kapitalisme of met politieke problemen. Dus de schaal wordt dan heel, ja, klein of één op één, zoals ik dat noem, van een groep mensen die we volgen, en waardoor we het grotere perspectief, zeg maar, waardoor we dat missen. En dus opnieuw, zeg maar, de banaliteit van ons kwaad uit het oog verliezen.
Ja, want ik ken weinig horrorfilms waarin het kapitalistische systeem ons van alles aandoet. Het is altijd, ja, wel inderdaad dan of een monster of zo'n, ja, psychopaat die, ja.
Ja, dus dan is het dan is dat ongrijpbaar opnieuw. Ja,
ja.
Is dat,
ja. Ja, want ik denk ergens ook, zeg maar, het niet willen onder ogen willen zien dat wij bijvoorbeeld racistisch zijn of institutioneel racistisch zijn, dat dat ook misschien mee te maken heeft met dat wij dan eigenlijk het kwaad zijn wat we dan ook niet willen of kunnen inzien. Ja. Net als dat Eichmann ook eigenlijk een van ons was, zeg maar.
Ja, dus inderdaad, dat is het. Het is heel ongemakkelijk. En het is dus ongemakkelijk in die zin over het kwaad te denken, omdat het ons noodzaakt om over onszelf na te denken. En dat doen we dus liever niet, blijkbaar. En dat heeft soms grote gevolgen als we dat niet doen. En dat brengt misschien ons terug bij het eerste. Waarom heeft het die urgentie? Het heeft die urgentie om over het kwaad te denken, omdat we dat liever niet doen. Hm. Dat is de, ja. Aan de ene kant is het fascinerend en vinden we het allemaal best, en in films enzovoort, om het op afstand te houden en om het te controleren. Daar is een soort neiging naar. Maar wanneer het reflecteert, zeg maar, wanneer het beeldscherm op zwart staat en we onszelf zien, dan wordt het lastiger, zeg maar. Dan wordt het moeilijk.
Ja, als het echt eng wordt.
Als het echt eng wordt. Het monster zien in de reflectie.
Ja. Ja. Ja, goed. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was de derde aflevering van Filosofie Insight. Oude denkers in nieuwe tijden. Een podcast van Filosofie Magazine, gemaakt door mij, Esme Koeleman. In de volgende aflevering denk ik samen met Sandra Meelsen na over wat Johan Huizinga eigenlijk van topsport zou hebben gevonden. Bedankt voor het luisteren. En als je niks wil missen, volg deze show dan in je favoriete podcast-app. En vond je de aflevering leuk? Laat dan een recensie achter. Dan kunnen andere mensen de aflevering makkelijker vinden.